Goedemorgen, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Hartelijk welkom ook als u of jij hier vanmorgen te gast bij ons bent. Hartelijk welkom. En we hopen dat u een goede tijd met ons heeft. En we begroeten ook de mensen die deze dienst beluisteren via de opname, nu of later. Mijn naam is Maarten Sijperstein, ik ben vanmorgen ouderling van dienst. De dienst wordt vanmorgen geleid door dominee Bert de Lede uit Amersfoort. En de muziek wordt verzorgd op het orgel door Henno van Eyck. In deze zomerperiode is er geen kindernevendienst. De kleuters kunnen tijdens de preek in de crèche gaan spelen. En voor de andere kinderen ligt er achter in de kerk schriftjes, pennen en boekjes om tijdens de dienst in te werken. We zingen nu ter voorbereiding op deze dienst Psalm 15, vers 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Wenden wij ons tot God in een moment van stilte. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 15, het vierde vers, als vervolg van deze dienst. Psalm 15, vers 4. Thank you. Dit is een plaats van vrede en een ruimte voor hen die vrede stichten, zongen we, die recht zoeken. In God immers is geen geweld. Christus is onze vrede. Maar wij leven in een wereld waarin geweld heerst, willekeur, onrecht, soms verbijsterende vormen van geweld. Een wereld waarin geleden wordt, gezucht, een wereld die zelf zucht, onder hitte, droogte, vuur en modder. Het zijn vooral de psalmen die ons zeggen dat dat alles God niet onberoerd laat, integendeel. Hij in wie geen geweld is, is tegelijk degene die zijn vrede zal doorzetten en zelf ervoor instaat dat er uiteindelijk geweldenaars niet het laatste woord zullen hebben. Hij die meezucht met zijn schepping, is tegelijk degene die niet laat varen wat zijn hand begon. Daarom is deze plaats ook een plaats van zuchten en klagen tot God. God aan te roepen tegen onrecht en geweld. En ook zelf schuld te belijden, waar wij zelf de vrede verstoorden of onvrede toelieten. Het zijn de psalmen die ons daarvoor woorden geven. En ik lees een van die psalmen die ook past bij de thematiek voor de preek van vanmorgen. Psalm 82. Een psalm waarin het gaat over mensen die zichzelf goden zijn gaan beschouwen, geroepen om hun macht te gebruiken. Ten goede worden ze door God aangesproken, omdat ze handelen ten kwade. Horen wij de psalm en zingen wij aansluitend een lied, een gebed, gezang 795. God staat op in de hemelse raad. Hij spreekt recht in de kring van de goden, die vorsten die zichzelf als goden zijn gaan beschouwen. Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij voor wie kwaad doen? Doe recht aan de weerlozen en wezen. Kom op voor verdrukten en zwakken. Bevrijd wie weerloos zijn en arm. Red hen uit de greep van wie kwaad wil. Jullie tonen geen inzicht en geen begrip en doolt in duisternis rond. De aarde wankelt daarom op haar grondvesten. Ooit heb ik gezegd, u bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal. Toch zult u sterven als de mensen, ten val komen als aardse vorsten. Verhef u, God, spreek recht op aarde, alle volken behoren u immers toe, zingen wij. Deze ruimte van gebed, vergeving en belofte van Gods trouw is ook een plaats en deze dag is ook een moment van hernieuwing van ons geloof en van onze toewijding, vernieuwing van onze doop zou je ook kunnen zeggen. Een moment ook van toewijding van ons leven aan God en de naaste zoals het bedoeld is. En het zijn de Tora en de oproepen van de apostel Paulus die ons daarin een weg wijzen. Wij horen ze vanmorgen uit Romeinen 13. Wees elkaar niets schuldig behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag, bij het licht. En ons onthouden van bras- en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Dat zijn de werken van de duisternis. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil wanneer die begeerten in u opwekt. Wij zingen als lied van toewijding uit het liedboek 869, 1 en 6. Gemeente, wij gaan over tot de dienst van het woord. En daarom bidden we samen om de verlichting door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer onze God, barmhartig en getrouwe en liefdevolle Vader in onze Heer Jezus Christus. Ons lied is hoog gestemd. Ons verlangen is hoog en zet hoog in. En hier is ook een plaats die u ons geeft om dat te doen. Maar het kan ook dat we het gevoel hebben onszelf te overschreeuwen. En een te grote geloofsbroek aan te doen. Als we deze woorden zeggen. En daarom komen we ootmoedig tot u in de bede, in het gebed, zie ons aan. In wie we zijn, wat we in huis hebben, wat we missen, waar we naar verlangen, wat ons ontglipt is, waar onze aarzelingen en onze twijfels zitten. Zie ons aan. Als wij nu de schriften openen, waarbij u belooft in ons midden te zullen zijn, waar de gemeente samen is en uw naam prijst en beleidt en uw woord leest, dat in de verkondiging het gebeuren mag dat we geraakt worden door een aanwezigheid die wij zelf niet maken, maar die kennelijk is. Heere, schenk ons uw zegen, opdat wij op toonhoogte komen met ons leven, in nieuwe toewijding. Opdat wij op toonhoogte komen, in geloven en belijden, vrijmoedigheid en moed. Om te getuigen en te dienen. Schenk ons daartoe uw geest. In Christus' naam. Amen. Gemeente, zoals aangegeven is er vanmorgen geen kindermoment en ook geen kindernevendienst. En de dienst van morgen zal zo zijn dat ik nu de schriftlezingen inleid en dat de preek eigenlijk is een verbinding van lezing, toelichting, uitleg, verkondiging. En zo neem ik u mee in 3 schriftgedeelten die gaandeweg de dienst gelezen worden. En als antwoord op lezing, uitleg, verkondiging zingen wij straks een vertolking van Psalm 103 uit 103a uit het liedboek. Gemeente van Christus, een gastkerkdienst, zo midden in de zomertijd, die stelt mij als voorganger altijd voor de vraag: waar ga ik het zondag over hebben? Want het heeft iets willekeurigs. Als de gemeente een leesrooster volgt, dan is het als gastvoorganger altijd lastig om daarin te springen. En de kerkgangers, die komen ook incidenteel in de kerk in deze maanden en weken. Aansluiten bij waar een predikant zelf is, dat wil ook niet. Lukt ook vaak niet goed. Het is ook de tijd van niet van het kerkelijk jaar. Dat is allemaal niet aan de orde, dus het heeft iets willekeurigs. Ik kies iets. Nou, wat ik dan wel eens doe, dat is dat ik in mijn kerkenwerkagenda kijk wat de lezingen zijn die op de zondag dat ik voorga mij worden aangereikt. Soms brengt me dat op een idee, soms dwingt het mij tot een keuze en denk ik, nou, ik begin er maar aan en dan zie ik wel. Nou, dat deed ik ook 2 weken geleden toen ik in de Jacobikerk in Utrecht zou preken. En toen viel mij bij die zondag 21 juli op de pagina naast de zondag een spreuk op van Pascal. Dat is een christen, filosoof uit de 17e eeuw. En die spreuk luidt: in ieder mens is een afgrond die men alleen met God kan vullen. Ik herhaal hem nog een keer. In ieder mens is een afgrond die men alleen met God kan vullen. Nou, die uitspraak raakte mij. En die bracht mij toen tot de keuze van de lezingen voor die zondag en ook voor vanmorgen. En ik weet ook wel waarom die spreuk mij zo raakte. Waarin die bij mij haakte. Dat had weer te maken met een ervaring nu, 3 weken geleden, tijdens onze vakantie in Duitsland. U hoeft niet bang te zijn dat ik u ga vermoeien met onze vakantieherinneringen, maar daar haakt het aan. Dat kan ook u wel eens overkomen, neem ik aan. Dat je iets leest of een lied zingt of hoort en dat daardoor een ervaring wordt opgeroepen, geraakt. Kunnen heel gewone ervaringen zijn. Ik hoop dat dat nou juist ook in een vakantie gebeurt met je. In de natuur of in het spel met je kinderen of in de vreugde van het gezin. Kan ook zijn dat je juist op zulke momenten geraakt wordt in een gemis. Wanneer je er voor het eerst alleen op uitgaat. Of niet kunt gaan. Nou, die ervaringen kunnen zich hechten aan woorden of woorden kunnen die ervaringen naar voren roepen. Je zou kunnen zeggen, dat is nou juist gelovig leven. Nou, dat gebeurde ook toen ik die spreuk van Pascal las. In ieder mens is een afgrond die men alleen met God kan vullen. Deze quote van Pascal bracht mij weer bij ons bezoek aan een onderaardse fabriek in die berg in de Harz. Gedenkstätte Mittelbau Dora. Daar werden de V2's gebouwd. Die raketten die ontwikkeld werden in 1944 als een laatste ultieme poging van Duitsland om Engeland te kunnen treffen. Opnieuw die verbijstering als je daar rondloopt in die onderaardse krochten waar die fabrieken overblijfselen nog zijn en nog liggen, allerlei dingen. De verbijstering over de ontstellende wreedheid tegen duizenden dwangarbeiders die daar werkten, leden, crepeerden, stierven. De rondleiding, het fotomateriaal doet ons kijken in een afgrond. Nu, u ziet hier niet verder om mijn vakantieherinneringen te horen, maar daarover dan ook punt. Maar daaraan raakte die quote. En bracht mij tot de keuze van de lezingen ook van vanmorgen. En de eerste lezing is een wonderlijk verhaal. Misschien wel het meest wonderlijke verhaal uit de Bijbel. Een passage vol flarden mythologie. En je denkt bij dat stukje, Genesis 6, wat moet ik daarmee? Je leest dat stukje niet in een kinderbijbel, denk ik. Die slaan dat over. Voordat we hem lezen, even een toelichting. We moeten die passage die we zo meteen gaan horen, horen als de laatste, de vierde trede in de cumulatie van het kwaad waar het boek Genesis in de eerste hoofdstukken over spreekt. En ons gedeelte zo meteen eindigt ook met de zondvloed, die daar wordt aangekondigd in een 1 tekst. Dan wordt de aarde schoongewassen en wordt een nieuw begin gemaakt met Noach en zijn 8 zielen. Nou, we weten het kwaad begint, de eerste stap, waar de mens de door God gestelde ruimte in het midden van de hof inneemt. God zei, hou die ruimte nou open, die is niet voor jullie, rond die 2 bomen. Een ruimte waar jullie niet over gaan, maar die jullie aangaat. Laat die ruimte open, maar de mens wil alles hebben. Met zichzelf vullen, al aanwezig zijn. Als was die God. Nou, dat gaat dus verkeerd. Dat is de eerste trede. Het kwaad verdiept zich vervolgens waar de mens de grens met zijn naaste ook niet meer in acht neemt. Eerst met God en nu met de naaste. In de wilde hartstocht van de jaloezie die geen grens meer kent en zich vergrijpt aan de allereerste naaste, de broeder Abel. De tweede trede. De cultuur gaat zich ontwikkelen, de mens gaat steden bouwen, vermenigvuldigt zich, gaat de aarde vervullen, zegt Genesis 4 dan. En daarmee neemt het kwaad ook steeds systematischer vorm aan in de meedogenloze macht van de leider van de clan, Lamech. Nazet van Kain. Meedogenloze macht over hen die van hem afhankelijk zijn in een meedogenloze macht over zijn vrouwen, Ada en Zilla, en zijn kinderen. Tirannie over huiselijk geweld gesproken. Geen ontkomen aan. De derde fase. En dan komt die vierde trede. Genesis 6. En ik volg Joodse interpreten die zeggen dat is het eerste verhaal over systematische onderdrukking van de mensen die zichzelf als bovenmenselijk beschouwen over de mensen die onder mensen zijn. Allereerst in die cultuur de vrouwen. Het gedeelte over de systematische onderdrukking van door zelfbenoemde godenzonen, mannen van naam, die vergeten zijn dat ze zelf schepsel zijn en die de dochters der mensen roven, bezitten, kinderen bij hen verwekken, zeg maar verkrachten. We lezen in dat vreemde en tegelijk zo bekende verhaal de ultieme schaalvergroting van het kwaad. Met deze lezing kijken we in een afgrond. De afgrond van mensen van vlees en bloed die zichzelf zijn gaan zien als bovenmenselijk. Godenzonen, reuzen, giganten staat er, bundels geweld. En die zich vergrijpen aan de dochters van Adam, staat er. Adamskinderen. Het is de tekening van een wereld van geweld zonder grens. Waar verhoudingen zoek zijn. Waar ook geen grenzen meer in acht genomen worden. Geen grenzen tussen mens en God, alles loopt om elkaar heen. Tussen mens en medemens, tussen man en vrouw. Het is de wereld waar mensen ook geen namen hebben. Geen gezicht hebben. Men ziet elkaar ook niet meer, men grijpt elkaar. Horen wij Genesis 6, vers 1 tot 8.
Vermenging van goden en mensen. Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en zij kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren. En ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de Heer, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij. De mensen, ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze gemaakt heb. Alleen Noach vond bij de Heer genade.
Rondlopend in het bezoekerscentrum kijken we naar archiefbeelden. En we zien keurige mannen in mooie nazi-uniformen. In hun midden Wernher von Braun, de leider van het project van de V2, later in Amerika de leider van het Apollo 11 traject. Mannen van naam. Mannen in strakke pakken. Terwijl niet ver bij hen vandaan onder de grond ontstellend geleden wordt. We zien mannen die ook luiers omgehad hebben, net als ik. En de vraag komt op, wanneer we zo in de afgrond kijken, onvermijdelijk, zou ik nou ook? Enerzijds weet ik een zinloze vraag, want de geschiedenis herhaalt zich nooit hetzelfde, maar toch. Ik kijk in een afgrond. Bij foto's van jonge mannen konden bijna mijn kinderen zijn. Mijn kleinkinderen bijna al. Die op weerloze mensen schieten, mannen en vrouwen en kinderen, zoals u en ik in een afgrond kijken bij een zelfmoordaanslag door jonge mannen of vrouwen die nog maar een paar jaar daarvoor een balletje trapten of met poppen speelden. Mannen van naam staat er in het verhaal van Genesis 6. Wat opvalt in Genesis 6, die namen worden niet genoemd. O, men kende ze wel, die mannen van naam, de giganten. Wie kende ze niet, de gevreesde reuzen? Maar ze worden hier niet genoemd. In tegenstelling tot hoofdstuk 5, waar het gaat om de voorvaderen van Israël. Die worden bij naam genoemd van Israël en de volken, maar nu geen namen. Want het gaat alleen maar om macht, geweld. Pas vers 8 klinkt een naam. Noach, die genade vindt bij God. En daar begint het nieuwe begin. Door de vloed heen, zeker. Door het oordeel heen, zeker. Net zoals bij hoofdstuk 9, 10 en 11 over de torenbouw van Babel, hoofdstuk 11. Ook daar klinken geen namen, maar die horen we pas bij de naam van Abraham. Die zich laat roepen. Daar vinden we God in de afgrond. We kijken in Genesis 6 in zo'n bezoekerscentrum en we kijken bij de tv-beelden over een verbijsterende zelfmoordaanslag in de afgrond van de mens als mens. De mens als onmens. En de omkeer komt waar God een mens roept en een mens antwoordt. De enkeling, altijd weer fascinerend in de geschiedenis van een volk, van een tijdsgevricht, die enkeling die antwoordt. Die maken het verschil. Omdat ze gehoor geven aan de roep, bouw een ark en hij doet het. Ga uit en hij gaat. Volg mij en Levi volgt en laat alle anderen achter. Die doen, die gaan, die uitgaan, die volgen. We kijken in de afgrond bij tijden. Hoe zou ik, de vraag dringt zich op, maar heeft in. Een volk, een cultuur kan samen een afgrond ingaan zoals toen Duitsland. En voor anderen een afgrond worden voor heel Europa. Tenzij er mensen zijn, hopelijk op tijd, die enkeling. Of midden in het geweld, of ter elfder uren, die horen en het geweld doorbreken. In ieder mens is een afgrond, die men alleen met God kan vullen. Doch Noach vond genade bij God. God is aanwezig in de afgrond. In het oordeel van de grote vloed is hij niet afwezig. Het is niet einde oefening met de schepping, met de volken. God komt met zijn roep in de afgrond, in reiniging en genade. De quote van Pascal in mijn agenda trok nog een tweede Bijbelverhaal naar voren, bij mij. En dat is een overbekend verhaal uit het Evangelie. Johannes 8, iconisch, waarin het gaat in de Bijbel over wat nou genade is. Er is een vrouw op overspel betrapt. Het wettig godsdienstig gezag, schriftgeleerden en fariseeën brengen haar bij Jezus. De zaak is helder. De Tora is duidelijk. De wet van Mozes zegt ze moet gestenigd worden. Ze zetten de vrouw in het midden. Sommigen pakken al een steen, anderen doen de armen over elkaar en kijken naar Jezus. En u, wat zegt u? We horen vers 4 tot 11.
Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één, de oudste het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.
Ik moet u zeggen, dit verhaal komt dichterbij, bij mij. Veel dichterbij dan dat verhaal uit Genesis 6. Ik kijk opnieuw in een afgrond en het is veel meer mijn afgrond. Op mijn maat, anno nu. Want ik ben ook een godsdienstige man, net als u wellicht, man, vrouw. En er zijn waarden die op het spel staan, wat denk je? En het huwelijk is een groot goed, dat vind ik ook. En zonde is zonde, toch? U dan? Wat zegt u? Ik ken het verhaal en we zien het voor ons. En we kijken opnieuw in een afgrond. Want het deugt niet, van geen kant. Dat voelen we. De motieven deugen niet. Wat zich hier afspeelt is een zet in een machtsspel tussen het gezag en Jezus. De setting deugt niet. De vrouw is teruggebracht tot een casus, tot een geval. En nog een foute casus ook, want waar is de man met wie het overspel is gepleegd? De sfeer deugt niet. Je proeft leedvermaak. Die vreemde wellust bij mensen, ons mensen, als het gaat om het leed en de fouten van anderen. Ik kijk in een afgrond. Dit kan godsdienst dus doen met mensen. En ik ben godsdienstig. Zo kan godsdienst gebruikt worden door mensen. Het verhaal gaat verder. Ze blijven de vraag herhalen. De zaak is toch helder? U dan, wat zegt u? En dan richt Jezus zich op. Kijkt hen aan en zegt die bekende woorden, volgens Maarten van Rossum de kerntekst in de Bijbel die hem het meest heeft aangesproken: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Wanneer jullie voor jezelf hier tot rechter benoemen, op Gods rechterstoel gaan zitten, moeten jullie in ieder geval zelf wel zonder zonde zijn. En daar het recht toe hebben. En dat is zelf niet gezondigd te hebben. Dan heb je het recht om de gerechtigheid van de wet van Mozes uit te voeren. Maar toen ze dat hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een na de ander. In ieder mens is een afgrond. In hun geweten overtuigd, door de confronterende vraag van Jezus, gaan ze weg. En dat is hier ook, ze lopen ervoor weg. Ze blijven niet en openen zich niet voor God die die afgrond aan het vullen is. Ze blijven niet en leggen de steen neer en gaan naast de vrouw in het midden staan, maar ze gaan weg. Ze nemen afstand van hem die de Tora tot zijn essentie brengt in de vergeving en het nieuwe begin voor een mens. Ik kijk in de afgrond van de zelfrechtvaardiging. De mens, de godsdienstige mens die zichzelf rechtvaardigt, die afgrond opent zich voor mij. Het is niet voor niks dat dit gedeelte het hoofdstuk opent waar de botsing tussen Jezus en het godsdienstige Jodendom op het scherpst wordt. Er vallen hele harde woorden. En het hoofdstuk, en dat trof mij eigenlijk opnieuw enorm, het hoofdstuk eindigt met de bekende woorden: zij, dus deze tegenstanders van Jezus, die de vrouw wilden gestenigd hebben, zij namen stenen op om ze op hem te werpen. De stenen bedoeld voor de vrouw, willen ze nu naar Jezus gooien. Ik kijk in een afgrond. In ieder mens is een afgrond. Ja, in de vrouw is een afgrond. Overspel. Kent u iemand die daar gelukkig van werd? Dat is toch een afgrond, zeg nu zelf. Deed het u goed? Doet het u goed? Uw omgeving goed? Uw kinderen goed? Uw second love? In de vrouw is een afgrond, ja. Maar vooral, zij staat in een afgrond. Over eenzaamheid gesproken. Getekend door de samenleving van dorp en stad uitgestoten. Kansloos in het oordeel van de mensen. Van God en mensen verlaten. Ze staat in een afgrond. En in die afgrond is Jezus. En hij richt zich op. Dat wil zeggen, om de vrouw op gelijk niveau in het gelaat te kunnen zien. Zij staat immers in het midden, staat er, en Jezus richt zich op. En in die verhouding van volstrekte aanvaarding, niet van boven naar beneden, maar op gelijk niveau, dan klinken die kernwoorden uit het evangelie: ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig niet meer. God vult haar afgrond. En wij kijken met deze vrouw in de ruimte van het Koninkrijk van God. Maar waarom is het zo stil rond die twee? Waar God in het midden is, in onze afgrond, wat maakt dat al die godsdienstige mannen afwezig zijn? Waar God onze afgrond vult. Ik kijk in een afgrond. In de afgrond van de godsdienstige mens. En het komt heel dichtbij. Dat je zo ver van huis kunt zijn. Dat je stenen oppakt om ze naar Jezus te gooien. Die bezig is een dochter van Adam te redden. Wat is dat? Ik kijk opnieuw in een afgrond in mezelf. En dat trekt mij naar de derde lezing voor vanmorgen, Romeinen 7. Laten we direct maar lezen vanaf vers 14.
Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dat doet God. Dank aan Hem door Jezus Christus onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.
Hier spreekt een gelovig mens die zichzelf kent. In hoofdstuk 8 spreekt diezelfde gelovige mens over groei in het leven door de geest van God, over het doden van de oude natuur, maar hij weet levenslang van een afgrond in hemzelf. Die raadselachtige tegenstrijdigheid van het goede willen en het kwade doen, van een kracht in jezelf waarvan je denkt, ben ik dat? Die dit doet, die dit denkt, bij wie dit omgaat, ben ik dat? Dat ben ik toch niet? Ja, ik ben het wel. En het ligt zo dichtbij. Er is in de mens, in mij, een afgrond die alleen God kan vullen. Dat weet de gelovige mens als geen ander. Die vreemde wetmatigheid in het leven, dat ik het goede wil doen, dat dan het kwade zo dichtbij ligt. En daarmee sluit ik af. Dat weten maakt ons mild, maakt ons alert en maakt ons op het goede moment ook moedig. Gelovige zelfkennis maakt ons mild, ten opzichte allereerst ook van jezelf. Nee, niet toegefelijk of slap, maar wel mild. Als je geleerd hebt dat je alleen van Gods genade kunt leven, en alleen Gods genade je kan bewaren, dat bewaart je ook voor keiharde zelfveroordeling. Zak die ik ben. Stommerd, nee. Dat heeft geen zin, dat levert ook niks op. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Mild voor jezelf. Ik veroordeel u niet, doe jij het ook niet. Zo eindigt Paulus zijn innerlijke zelfreflectie. Ik veroordeel u niet. Veroordeel u daarom jezelf niet. Ga heen, begin opnieuw, begin weer opnieuw, begin weer opnieuw. Dat is leven, vallen en opstaan. Gebrek aan gelovige zelfkennis is de reden waarom het zo leeg bleef rond Jezus en de vrouw. Wie ten diepste niet weet of weigert te kijken in de afgrond in hem of haarzelf, en dat alleen God die kan vullen, zulke mensen worden hard. Juist godsdienstige mensen, voor een ander, meedogenloos. Gelovige zelfkennis maakt mild ten opzichte van jezelf, ten opzichte van anderen. En maakt ons alert. Alert ook voor die vreemde krachten in ons die zomaar kunnen opspelen. Bijvoorbeeld in leedvermaak. Zoals Dostojevski de prachtige passage in Misdaad en Straf de ik-figuur laat zeggen. Een vreemd soort genoegen bij het zien van een ongeluk op straat. Een hele rare gewaarwording, die ieder bij zichzelf wel kent, zegt Dostojevski er dan bij. ventjes. Dat maakt je alert. Er zitten vreemde dingen in jezelf. Dat je denkt, ben ik dat? Ja. Ken u zelf. En gelovige zelfkennis maakt ons alert op momenten dat het er echt op aankomt. Wanneer ik macht krijg. Wanneer ik in dit bezoekerscentrum rondloop, dan komt die gedachte natuurlijk boven. Zou ik ook? Hoe zou ik, wanneer ik toen? Nou, die vragen, die hebben geen zin, want ik leef niet toen. Maar wel het diepe besef, zeg nooit, ik zou niet. En zeg nooit, hoe kunnen mensen nou zo worden? En zeg ook niet te gauw, dat nooit weer. Daar is heel wat voor nodig. Namelijk alert zijn. En gelovige zelfkennis maakt alert en moedig om op momenten dat je macht hebt, invloed, ook het stuur te grijpen. Wanneer mensen zichzelf verheffen, godenzonen worden in jouw omgeving, op je werk, of in je familie, of in je buurt, of waar je ook maar bent. Dan de moed hebben, als je het merkt, om het stuur te grijpen. Of op de rem te trappen. Of desnoods een knuppel in het groendrok te gooien. En als moed zand in de raderen. Wanneer mannen of vrouwen om je heen zonen, godenzonen worden of femme fatale, die zich breed maken. Wanneer het allemaal om henzelf gaat draaien. God heeft de afgrond met zichzelf gevuld. Met de genade die roemt tegen het oordeel. Ik veroordeel u niet. Wees mild voor jezelf en voor God in dankbaarheid. En voor jezelf en je naaste. Van dankbaarheid, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En op het beslissende moment dat het even echt op jou aankomt, wees dan moedig. Want wie kan je iets doen als God de afgrond gevuld heeft? Voor wie zou ik bevreesd zijn? Amen. We zingen Psalm 103. Ah.
heb nu een aantal mededelingen en een toelichting op de voorbeden. Allereerst een verdrietig bericht. Woensdag 31 juli is ons gemeentelid Corrie Zwanenberg overleden. Zij is 88 jaar geworden. Zij is een nicht van Frank Gauthier en hij heeft veel zorg aan haar besteed. En ook via hem is ze in onze gemeente gekomen. En ik kan me nog goed herinneren hoe ze hier samen vooraan in de kerk zaten. Corrie had een verstandelijke beperking. De uitvaart is aanstaande woensdag om 11:15 op de Oosterbegraafplaats. We willen voor Frank en de anderen die om haar heen stonden bidden. Dan de bloemengroet. Die is vanmorgen voor Margreet Mulder. Margreet is op 26 juli 60 jaar geworden. En van harte gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar toegewenst. En de bloemen zijn voor jou. Vandaag zijn voor het laatst bij ons Richard en Susanne Rotman. Zitten daar met Roos en Jefta. We nemen van jullie afscheid omdat jullie een huis gekocht hebben in Amersfoort en daar naartoe gaan verhuizen. We willen jullie hartelijk danken voor jullie inzet in onze gemeente. En jullie hebben op veel manieren bijgedragen. Dank en we wensen jullie Gods nabijheid op jullie verdere pad. En hopelijk tot ziens, want Amersfoort is niet ver. En nu is het ook bijzonder dat zowel Margreet als Richard en Suzanne hebben gezorgd voor iets lekkers bij de koffie. Dus we hebben twee keer vandaag. Dus dat wordt genieten na de dienst. Ook na de dienst is het gebedsteam hier vooraan in de kerk beschikbaar om met u te bidden voor uzelf of voor anderen.
Gemeente, wij gaan over tot de dienst van de gebeden en het geven van onze gaven. Ik zal beginnen met dankgebed en voorbeden voor overheid, samenleving, de volken. En daarna zal de voorbeden voor de gemeente worden vervolgd. En daarna een moment van stilgebed en onze Vader. Laten wij bidden. Heer onze God, wij danken u voor dat kernwoord. Ik veroordeel u niet. Je mag opnieuw beginnen, de tocht opnieuw beginnen. Ga heen, begin ook echt opnieuw. Zo klinkt het van opstandingsdag tot opstandingsdag. En wij danken u daarvoor. Wij danken u dat dat ons leven stempelen mag. In ons kijk naar onszelf, naar de wereld, naar onze naasten, naar u. En wij bidden u om de mildheid, de alertheid en de moed. In onze voorbeden bidden wij daarom voor hen die in deze wereld macht hebben. Dat zij van dit geheim in eigen leven weten. Van mildheid, alertheid en moed. Zelfkennis. Wij bidden u dat zij hun macht gebruiken ten goede. En wat is er kwaad in deze wereld? En wat leidt uw schepping? En daarom bidden wij om wijsheid voor hen die geroepen zijn ons te regeren. De volken te regeren, vrede te sluiten, goede plannen te maken, beperking in acht te nemen, grenzen. Heer onze God, wij bidden om tekenen van uw koninkrijk in gerechtigheid en vrede voor Israël en de volken. Voor eigen land en stad. Voor allen die uw hulp bijzonder nodig hebben. Die lijden in de samenleving. Door discriminatie. Door geweld. Door onbegrensdheid van mensen. Mannen, vrouwen. Hoor ons wanneer wij bidden.
Wij bidden u voor degenen die om Corrie Zwanenberg heen stonden. In het bijzonder bidden wij voor Frank Autier, die haar jarenlang meenam. Wij danken u dat zij hier in de dienst haar plek had en die zo trouw bezocht, zolang als het ging. Wees alle nabij die om hen heen stonden, ook bij het afscheid van aanstaande woensdag. We danken u met Margreet Mulder dat zij haar 60ste verjaardag mocht vieren. Heer, zegent u ook haar in haar nieuwe levensjaar. Wij bidden u voor Richard en Suzanne en voor hun kinderen Roos en Jefta. Dank voor wie ze zijn. Dank voor wat ze hebben betekend voor onze gemeente. Heer, wilt u met hen meegaan nu zij naar Amersfoort verhuizen? Zegent u hen als gezin? Zegent u hen ook op de plek waar zij naartoe gaan? In Jezus' naam.
Zo bidden wij u ook in de stilte waarin wij zeggen wat anderen niet voor ons kunnen verwoorden. Hoor ons danken, hoor ons bidden, wanneer alles samenkomt in de woorden die ons geschonken zijn. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De inzameling van de gaven is er nu voor het pastoraat diaconaal centrum De Herberg. Als verlengstuk van plaatselijk kerkelijke gemeente en tijdelijk huis en geestelijke begeleiding biedend aan individuele gemeenteleden die om wat voor reden dan ook even afstand willen nemen van hun woon- en werksituatie. Van harte deze collecte bij u aanbevolen, evenals de tweede energiekosten voor het kerkgebouw. En dan zingen we onze slotzang, Psalm 111.
Thank you.
Gemeente, u mag van hier gaan en u gedragen weten door de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.